De laatste van een serie over de Messiaanse psalmen. Ik heb nog eens even gekeken wat het woord psalm betekent in de grondtekst. Ik denk dat iedereen het snapt, maar het is in ieder geval snarenspel. Dus je zit helemaal goed, Wouter, dat is helemaal goed. Maar het zou ook tochelen kunnen betekenen. En dat kun je ook doen op een gitaar. Maar dat schijnt het originele te zijn van het woord psalm. Dus als we over Messiaanse psalmen nadenken, dan gaat het over het snarenspel, over het tokkelen. En dan over die Messias, over de Heer Jezus. En in het Oude Testament was dat psalmenboek, wat wij soms in een berijmde versie hebben. In bepaalde kerken wordt daar nog steeds uitgezongen. Ik zing dat zelf ook nog wel graag een aantal versen uit, heel graag. Maar anderen kennen dat helemaal niet. Je komt soms ook in een gezelschap en dan hebben ze van Johannes de Heer nog nooit gehoord. Of dat kan ook. En dat zijn de mensen die in de opwekkingssfeer zijn terechtgekomen. En die hebben van de erfenis van de vaderen niks. Helemaal nul. Maar wij mogen Messiaanse psalmen zingen. En de laatste van die psalmen, die Messiaanse psalmen, dat is het loflied voor onze Heer Jezus. Ik denk, als je alles op een rij zet, dat in het dodenrijk niet gezongen wordt. Het is niet zo verwonderlijk, want als de rijke man die in het dodenrijk is, uit de geschiedenis van Lazarus, de arme Lazarus, die zegt, ik lijd pijn in deze vlam. En ik heb zoveel water nodig, ik heb dorst. Dat is heel, ja, heel bar eigenlijk, heel jammer eigenlijk. Maar het is wel zo. Ik ken een evangelist die langs de deuren ging om aan te bellen en dan te vragen of ze iets van de Heer Jezus hadden gehoord of iets over de Bijbel wilden weten. Of wat voor vragen hij dan maar stelde, dat was aan hem. Maar die zei altijd, zingen, dat is alleen voor gelovigen. Zo van, ongelovigen, die hebben geen podium op te staan als ze zingen. Nou, er zingen meer ongelovigen vandaag dan gelovigen, dat denk ik, even. Gewoon mijn statistisch gevoel. Maar het gaat over, wat ga je straks verder zingen? De ongelovigen die daar zijn waar de tweede dood geproefd wordt, de afwezigheid van God, afwezigheid van licht, afwezigheid van genade, afwezigheid van liefde, afwezigheid van barmhartigheid, van ontferming, van mededoog, alles wat ik net opnoemde, is daar niet. Heb je dan nog redenen om te zingen? Dus dat is eigenlijk niet zo'n slechte conclusie. En dan moet je misschien wel zeggen nee. Dus we houden ons bezig met dingen die met geloof te maken hebben. En we zijn inderdaad begonnen, deze serie, met het eerste lied uit de Bijbel. Dat is ook het eerste lied dat vermeld wordt in de Bijbel. Of Adam en Eva ooit gezongen hebben. Kan wel, maar ik weet het niet. Noach, ik weet het ook niet. En ga maar door. Het eerste lied vermeld in de Bijbel is Exodus 15. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Zo begint het ongeveer. Ik ga er straks iets meer van vertellen. Want in onze tekst van vanavond, het laatste lied, wordt dat lied ook genoemd. Het lied van Mozes. Dat is dat lied wat ik net citeerde, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. En het lied van het lam. Nu gaan we iets lezen, als u het goed vindt, uit Openbaring 14. U mag meelezen natuurlijk als u dat wilt. Herzien de Statenvertaling, maar de andere vertalingen zijn ook goed. Van mij betreft geen klachten. Openbaring 14. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers speelden. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier levende wezens. Hier staat vier dieren, in uw vertaling waarschijnlijk ook. Dat zijn cherubijnen. En ook voor de ouderlingen, de oudsten, die 24 oudsten die genoemd worden in het Bijbelboek Openbaring. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en van het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met luide stem, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Nu naar hoofdstuk 15, vers 1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, 666 dus, stonden bij de glazen zee met de citers van God. En ze zongen het lied van Mozes, waarvan ik net iets zei, Exodus 15, de dienstknecht van God, en het lied van het lam, met de woorden, en dat heb u net samen gezongen, want dat is het lied wat Bas dan samen met Gree gemaakt heeft, wat we de vorige keer al iets hoorden, maar vanavond konden zingen. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Want wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van God. De tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel gekleed in smetteloos en blinkend linnen en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier levende wezens, vier dieren, gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Tot zover het lezen van de schrift. Het laatste Bijbelboek is een openbaring, een onthulling van de Heer Jezus. Als je de mensen vraagt in algemene termen, wat vindt u van het laatste Bijbelboek? Nou ja, daar snap ik helemaal niets van. Terwijl het een openbaring, een onthulling is. Het is een openbaring van Jezus Christus. Het is alsof God een boek opendoet over zijn zoon. We kennen die term, zal ik eens een boekje over jou opendoen. Dan bedoelen we, nou, meestal zal ik eens wat negatiefs over jou vertellen of zo. Maar God doet een boek open over de enige die hij lief heeft, die hij waardeert, die heel bijzonder is voor hem. En nou, dan gaan we op het puntje van je stoel zitten, dan komt er iets. Dan komt er echt iets. Ik begrijp best dat de duivel je influistert, dat is te moeilijk voor je, dat snap je nog niet en dat is misschien wel te hoog gegrepen. Dat is voer voor theologen. Vroeger moest ik leren wat het omgekeerde van een theoloog was. Nou, dat wist ik toen niet, maar dat was Theo die de waarheid sprak. Dus dat was even slikker hoor, dat was wel even naar. Maar goed, zo ben ik ook een beetje opgegroeid met dit soort taalgebruik. Maar dit is niet voer voor theologen. Natuurlijk, gelukkig wel, er zijn vele theologen die echt de Heere lief hebben. Dus ik bedoel dus niks negatiefs over de hele groep te zeggen. Het is een openbaring van Jezus Christus. Het is het onthullen van een standbeeld, van een schitterend stuk kunstwerk, geweldig groot. En het is zo dat jij en ik erbij staan dat dat doek van dat kunstwerk op die openingsdag, op die onthullingsdag, wordt weggetrokken. Zo ligt het Bijbelboek Openbaring dan voor je. En dan wordt met die bril op alles anders. Elke bladzijde van het laatste Bijbelboek, ook van de andere Bijbelboeken, maar van het laatste Bijbelboek, laat u echt iets bijzonders zien van de Heer Jezus. Nu komt in het laatste Bijbelboek een drietal keren het gezang voor, het lied voor. Twee heb ik met u gelezen, Openbaring 14 en Openbaring 15. De eerste keer dat dat in het Bijbelboek Openbaring voorkomt is hoofdstuk 5. En dan zien ze het lam, staande als geslacht. En dat is in de rechterhand van die die op de troon zit een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En dan wordt de roep gehoord, wie is waardig de boekrol te nemen uit de hand van hem die op de troon zit? En wie is waardig om de zegels te verbreken? Niemand meldt zich. Johannes, de schrijver van dat laatste Bijbelboek, of de secretaris van dat moment, die huilt, die weent. Is er nou niemand? Nou, als je dat vandaag in New York zou roepen, dan zou Donald Trump waarschijnlijk zeggen, dat regel ik wel, dat doe ik wel. Dat kan ik. En als het in Frankrijk zou zijn, dan zou meneer Macron zeggen, ik ben nog niet helemaal president, maar dat doe ik hoor. En van het nieuwe kabinet zal misschien meneer Rutte gaan zeggen, ik doe mijn best. Dat is al iets zwakker. Straks in Duitsland zal mevrouw Merkel datzelfde zeggen. Maar in de hemel meldt zich niemand. Met alle respect voor onze politici, maar ze kunnen het niet. Niemand kan de zegen die God wil geven brengen, want dat is die boekrol. Ik heb vroeger gedacht dat het een soort koopakte was, een soort eigenakte, want ook bij verkoop werd wel eens een akte geschreven en verzegeld. Dat was een verzegelde akte bij en zo, een kopie. Maar er was ook een niet verzegelde akte bij altijd, een niet verzegelde en een verzegelde. Dus het is niet de koopakte. Ik heb ook wel eens gedacht, het is het woord des Heren, de rol des boeks, is in de rol des boeks is van mij geschreven. Een van de psalmen zegt dat, van de Heer Jezus. Dat is het ook niet. God heeft een enorme, enorme vastgelegde zegen in petto. Het ligt vast. In de hemel. Verzegeld. Er moet iemand komen om die zegels te verbreken. Als die zegels verbroken worden in het laatste Bijbelboek, dan komt er van alles los. Dan gaat er van alles mis, dan zijn er oordelen, dan zijn er vreselijke dingen. En dus zegt men, ja, dat is de rol van de oordeel. Nee, toen het laatste zegel verbroken was en alle oordelen ook weg waren, over waren, toen pas kon je die boekrol inzien. Dus het is niet het inzien in de oordelen, het is het inzien in de zegen van Yahweh. Nou, ik zal er graag bij staan. Wat zou daarin vastgelegd zijn voor jou, voor ons, voor Israël, voor de volkeren? De zegen die de Heer wil geven is uniek. Dat kan ik u bevestigen. Anders was er niet zo'n geweldige ceremonie in de hemel. Als dan niemand waardig is, zegt een van de oudsten, wee niet Johannes, stop maar met janken, hou maar op en ik weet dat er één is die dat kan gaan doen. En dan zie je het lam staan als geslacht. Alleen door het lam, alleen door onze Heer Jezus die vlees en bloed wilde aannemen en lam van God wilde worden, zoals Johannes de Doper hem duidde, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Alleen door hem is er zegen. Is die zegen van God openbaar te maken en te verkrijgen. Alleen maar door hem, niet door ons. Niet door een kerk, door een club, door een richting, door een theologische stroming. Alleen door hem. En dat is geweldig. Als de gemeente die nu hier is, waar u en ik deel van uitmaken, ik ga er even vanuit dat u er bent, dat u ook een gelovige bent, dat u de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser, en dat u de Heilige Geest ontvangen hebt, dat gaat automatisch hoor. Als u gaat geloven in Jezus, krijgt u automatisch, echt hoor, dan krijgt u automatisch de Heilige Geest. Dat is niet een spectaculaire belevenis daarna, waar je nog, ik weet niet wat voor zou moeten doen. Direct, vanaf het moment dat u geloofd hebt in de Heer Jezus, gaat de Heilige Geest in u wonen. Op dat moment. Dat krijgt u. Dat God u een mogelijkheid geeft, op hetzelfde moment een mogelijkheid geeft om te gaan zingen. Op hetzelfde moment een mogelijkheid geeft om te gaan jubelen en om blij te zijn met de zegen die komt. Dat is heel apart. Dat de Heer u op dat moment tot een nieuwe schepping maakt, het oude laat voorbij gaan en het nieuwe voelbaar aanwezig laat zijn. En dan gaat u jubelen, dan gaat u zingen. Dat doen ze daar ook. Vanaf het moment dat dat gebeurd is, komt er een enorme schare met citers. Ze hebben allemaal een citer. Ik heb er vaak geroepen, ik ga niet gitaar spelen, maar dan krijg ik een citer. Dus ik zit ermee. Anderen zeggen, dan moet je nu gaan oefenen. Moet je nu een gitaar of een citer kopen. Nou, laat maar. Maar dan zal elke snaar van mij trillen. Zo zie ik het een beetje. Want als God de Heilige Geest zijn strijkstok daaraan gaat wijden, of zijn kundigheid daarover laat gaan, dan komt er muziek uit, dan komt er geluid uit, alleen voor hem. En dat is natuurlijk super. Een geweldig, een nieuw lied. Waarover gaat dat lied dan? Dat gaat over de Heer Jezus. U kent dat lied in Openbaring 5. Die oudsten, die zijn daarbij, de 24, ik heb daar vroeger wel eens wat van gezegd, maar laat maar even los. Hoe dan ook, u en ik zijn daarbij. U en ik zijn daar. En we zien dit gebeuren. En we zien dat geweldige moment dat de Heer Jezus de boekrol neemt, die zegels gaat verbreken. Nou, daar gebeurt er van alles. Maar uiteindelijk komt die zegen openbaar. Lof, eer, aanbidding, glorie voor de Heer Jezus. Dat is een hele bijzondere ontwikkeling. Dat is het lied van het Lam in Openbaring 5. En nu lazen we in Openbaring 14 dat er weer citers Gods van stal gehaald werden bij die 144.000. Is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Ik wil proberen duidelijk te maken wat ik bedoel. Mijn vader heeft lesgegeven in muziek aan mensen in psychiatrische klinieken. Daar heeft hij zijn best voor gedaan. Dat is toch aangrijpend als je dan dit hoort spelen. Er zijn nog opnames van. Mijn broer heeft daar nog iets over. Maar ik heb dat vroeger beluisterd. En hij heeft lesgegeven aan muziekverenigingen, harmonie en fanfare, aan zangkoren die niet in een psychiatrisch ziekenhuis of in een psychiatrische kliniek werden gevormd door patiënten, maar door de gewone patiënten uit de straat. Ik bedoel dan mensen zoals jij en ik. En daar heeft hij op zijn manier, denk ik, goede dingen in gedaan, voor zover ik het kan zien. Ik heb zelf ook les gekregen. Ik heb van mijn 10e tot mijn 30e een soort drill opvoeding gehad. Van ik moest saxofoon spelen. Dat heb ik ook gedaan. Maar goed, die vader die is ook ziek geworden. En die wilde ook helemaal 0,0 weten van de Heer Jezus. Van Johannes de Heer. Van de Jezus weet ik niet. Toen wist ik toen niet. Bijvoorbeeld, dat was het meest slechte van muzikaliteit, dat de harmonie deugde niet, en dat moest allemaal anders. Beetje, ik weet het beter, dat had hij wel, dat heb ik van hem geërfd. Hij heeft het nu niet meer, maar hij is overleden, en misschien heb ik het nu. Dat wil ik niet graag. Hij was heel erg ziek en Henny en ik zijn er naartoe gegaan natuurlijk, elke week twee keer in die tijd, denk ik. En op een bepaalde dag hebben we een cassettebandje met Johannes de Heerlieder meegenomen en een klein cassetterecordertje daar neergezet en dat ding erin gestopt. Ik zei, hoef ik alleen maar op die knop te drukken. Ik denk, dat doet hij nooit. Hè? Dat doet hij nooit. Twee of drie dagen later heb je nog geluisterd. Tranen. Hij zegt, elke avond druk ik die knop in. En dan zitten we samen, moeder en vader, die liederen te zingen. Weg kritiek, weg. Het klopt niet met de harmonie of het klopt niet met de muzikaliteit. Helemaal weg. Inhoud. Het raakte hem ten diepste. En mij ook toen. Hij is overleden. Ze waren gereformeerd in dat kleine dorp waar we opgegroeid zijn. De dominee sprak. En ik mocht nog een dankwoordje zeggen, maar goed, hij deed de dienst. En hij sprak over Openbaring 14, dit stukje tekst. Dan heeft dat een emotionele lading voor mij. Hij sprak over dit stukje tekst. Dat hij had dan altijd anderen geleerd. Maar nu zong hij een lied. En dat had hij nog nooit aan anderen geleerd. Want dat kon helemaal. Dat was alleen maar bedoeld voor die 144.000. Dus dominee zei, Jan Steenhuis, zo heette mijn vader. Die hoorde dus bij die 144.000. Dat moest je ruimer zien. En dat moest je niet als een soort afgepaald getal zien. Dat moest je dus een soort symbolisch getal van 12 maal 12. Weet je wel, dus veel, heel veel. Ik vond de dienst mooi. Ik vond het ook mooi dat hij dit zo zei. Ik vond het een beetje jammer, want het klopte niet helemaal. Ik had willen roepen, wel, ja, mijn vader die zingt al voordat die 144.000 aan de beurt zijn in de hemel. Even vanuit de schrift, want hij hoort straks bij die grote schare, die daar, niet bij de grote schare die niemand tellen kan, maar bij die enorme schare rondom de troon, rondom het lam, waar het eerste lied waar ik net van sprak, gezongen wordt. Daar hoort hij bij, daar gaat hij in mee met dat gezelschap. Maar die 144.000 die komen namelijk uit Israël. Nog een tussenverhaal. Het is niet zomaar een verhaaltje te vertellen. Ik was in België en ik heb daar een afgesproken gesprek met een meneer die, of de broeder weet ik niet meer precies, uit de kring van het Wachttorengenootschap. U hebt er vast wel eens van gehoord. Maar die hebben een hele theorie rondom die 144.000. Jehovah getuigen dus. Daar hoeft u niet meer te fluisteren. Die hebben een hele theorie. Want die zitten dus allemaal in hun gezelschap. In hun kring. Ik zeg, en jij dan? Jij zegt, ik ben er één van. Ik zeg, oh. Nou, soms ben ik heel direct. Ik zeg, van welke stam ben je dan? En toen begon hij over zijn vader en over zijn moeder en over dat hij in België was. Ik zeg, nou, dan heb je een mooi mis, man. Er zijn 12.000 uit die stam, er zijn 12.000 uit die stam. Elke stam wordt genoemd, dus 144.000 uit de 12 stammen van Israël. Oh ja. Maar goed, dat getal was dus vol. En wat er nu bij komt in hun kring, dat is dan bij de grote schare die niemand tellen kan. Dus, want dat getal van 144.000, dat was op een gegeven moment volgeboekt. Dan zijn de registers vol, de namen ingevuld. En dit komt dus ook voor in de reformatorische hoek. Dit komt ook voor in andere hoeken. Dat je echt het idee hebt, die 144.000, dat is een hele speciale bevoorrechte groep. En dat is uiteraard onze club. Onze naam, onze theologie, wat wij ervan vinden. Ik zal het u nu schetsen. Als de gemeente is opgenomen, Openbaring 4... Kom hierheen op. Wij gaan weg. We worden weggehaald, we worden weggevoerd, we worden daar gebracht waar de Heer Jezus is. We zullen hem zien als het lam dat geslacht is. We zullen daar meemaken hoe hij bezongen wordt en hoe er aanbidding is in de hemel. Maar dan wordt het op aarde ongelooflijk moeilijk. Dat zegt niet alleen Openbaring 4:5, dat zegt ook bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2... Dat zeg ik ook in een andere tekst. Vele oordelen, vele moeilijke momenten zullen komen hier op aarde. Want als de weerhoudende factor weg is, als dat wat nu nog de volkomen openbaring van het boze, van het verkeerde, wat het nog een beetje tegenhoudt, wat het nog afremt, ja, dat is de gemeente, dat is de Heilige Geest in jou of in ons, in de gemeente. Maar als die weerhoudende factor weg is, zegt de Bijbel, ja, maar dan, ja, dan zijn ook alle remmen los. En dan gaat er van alles gebeuren. Dat zegt het boek Openbaring. En een van die dingen die je dan tegenkomt is, ik zal het u simpel schetsen, is Openbaring 13, oordelen ook hoor en van alles. Maar in Openbaring 13 komt er dan een beest uit de aarde en een beest uit de zee. En dan komt er een soort afgodisch stelsel en dan krijg je een merkteken op je rechterhand of op je voorhoofd, 666. En je kunt niet meer kopen, nog niet meer verkopen. Alleen maar als je dat getal hebt, als je dat merkteken hebt, dan zit je dus helemaal gebeiteld. En die hele zaak ontwikkelt zich. Politiek wordt het een monster. U mag het vergelijken met Daniel, helemaal. Echt, u ziet het helemaal terug. Maar het is wel best moeilijk. Maar dat is wel de tijd die komt nadat de gemeente is weggeroepen. Daarom zegt de Bijbel dat u bewaard wordt voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk komen gaat. Daar wordt u voor bewaard. Halleluja. Maar als die uren van verzoeking, als die nare periode aanbreekt, dan is het niet te hanteren bijna. In die tijd. Je zou zeggen, er komt toch geen mens meer tot bekering? De Heilige Geest is weg. Hoe moet het dan? Zijn al die mensen dan op hetzelfde moment reddeloos verloren? Openbaring 13 vertelt u van het beest uit de zee, politiek. Beest uit de aarde, religie. Ziet u wat de gevolgen zijn? Ongelooflijk moeilijke, zware tijd. Dat gaat dan gebeuren. En Openbaring 14 gaat u dan vertellen van, hey, wacht eens even. Ja, er is nog wat anders. Dat was nog niet eerder openbaar gemaakt. Dan ineens zegt dat het lam staat. In die tijd. Dus als alles op scherp staat en de duivel rondgaat als een brullende leeuw, doet hij nu ook al, maar dan helemaal. Als alles in oorlog is en het getal van dat B666 alleen maar toegang geeft tot de systemen, financiële systemen, commerciële systemen, voedingssystemen. Dat op hetzelfde moment op de berg Sion, dat is niet de berg aan de oostzijde van Jeruzalem, dat is dus niet de Olijfberg, maar de berg Sion, staat ineens het lam. Zet hier. En met hem 144.000. Wie zijn dat dan? Waar komen die dan vandaan? Nou, dat wordt gezegd, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, maar allemaal de stammen van Israël. 144.000 staan daar bij de Heer Jezus op de berg Sion. Het is alsof de Heer zegt, nu kan het lijken alsof de hele wereld onder het beslag van dat beest is en onder het beslag van de antichrist ligt, maar toch, er is boven dit alles een berg Sion en daar staat het lam. En met hem 144.000. Want hij heeft 144.000 getuigen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat Jehovens getuigen zich daaraan koppelen, daaraan conformeren. Dat snap ik wel. Hij heeft 144.000 getuigen achter de hand om die op dat moment in die tijd in te zetten. In de tijd van grote verdrukking, in de tijd van enorme, enorme verliezen en schade. Dan zijn die 144.000 door God ingezet. Twee daarvan worden genoemd. In de Bijbel, dat zijn die twee getuigen die ook omkomen. Maar die 144.000 zijn Gods bijzondere escape voor Israël en voor de volken, als ze willen. En die 144.000, die hebben hun taak volbracht. En die worden nu gezien als met de Heer Jezus, met hem zingend. Niemand kon het gezang leren. Dus geen bundel in opwekking. Bas heeft een mooi liedje gemaakt. We hebben het gezongen uit Openbaring 15, maar niet het liedje uit Openbaring 14. Want daar weet hij de woorden niet van. Ik ook niet, maar hij ook niet. Wij weten het niet. Niemand kon het gezang leren dan alleen die 144.000. Ik probeer het. Er wordt gezegd dat zijn hele speciale mensen. Dat zijn mensen die zich niet bevlekt hebben met vrouwen. Of ze echt nooit getrouwd zouden zijn geweest. Dat kan. Dat kan wel. Beetje figuren als Johannes de Doper. Hè? Dat kan wel. Dat zou kunnen. En laat dat maar zo staan. Want als je gaat redeneren met onze ideeën van hoe de samenleving in elkaar zit en wat er allemaal moet gebeuren om dat zo te houden, dan kom je er misschien niet uit. Maar toch. Er is een groep die de Heere prijst voor zijn uitbundige genade. U dacht dat de genadetijd voorbij was, roepen we ook. De prediker hoort u het zeggen, de genadetijd is binnen. En als wij weg zijn, is de genadetijd voorbij. Ja, ja, de oordelen komen wel. En de weerhoudende factor, dus de Heilige Geest die tegenhoudt, die dat nog beperkt nu, vandaag, die is ook weg. Dus je zou zeggen, er is geen gram genade meer te krijgen. En God heeft nog predikers. Heeft nog gezanten, heeft getuigen, 144.000. En met name Israël zal op dat moment, die liggen nu al onder spervuur, en die zullen dan helemaal in het mikpunt van de verwensingen liggen, dat met name Israël hoort, let op, zoals er in de tijd van Elia nog 7.000 waren die hun knieën voor Baal niet bogen, zo zal in die tijd er dit getuigenis nog zijn. En die gaan ook zingen. En die mag best bij het laatste lied gaan zingen. Want ik weet niet wat ze hebben gezongen. Maar ze zijn er wel en ze hebben dus een bijzondere taak. Maar één ding, ze zingen dat lied voor de troon, voor het lam. En ze zingen dat lied ook voor de oudsten. En dat betekent dat u daar, ik zal even, misschien heb ik dat niet altijd duidelijk gezegd zo pas, die oudsten zijn representanten van het geheel in elk geval. Maar dat lied van die 144.000 wordt daar wel begrepen. U hoort het wel. En ze zingen dat ook voor u. Met andere woorden, het is een andere tijd en een ander moment. Het is ook een ander gezelschap. Dus je hebt dus het gezelschap wat we gemeente noemen, wat we kerk noemen. Gelukkig noemen we het maar gemeente, lichaam van Christus. Door de Heilige Geest aan elkaar gevoegd. Is weg. En dan blijken er nog 144.000 over zijn die ook een lied gaan zingen. Die 144.000 gaan in die tijd op stap en vertellen van. Dat is gelukkig. Want nog één ding ertussen, ik heb het met je willen lezen, bewust gelezen. Op dat moment zendt God ook het eeuwig evangelie uit. Speciaal. Er is geen prediker meer, er is geen dominee meer, er is geen voorganger meer. Als ze gelovig zijn, zijn ze weg. De 144.000 uit de stammen Israël, die zullen getuigenis geven, absoluut, zoals die twee getuigen zelfs wonderen tekenen konden doen. Ze konden hongersnood brengen, van alles konden ze doen, maar met het oog op de aarde, met het oog op de voedselvoorziening. Maar dan zegt God, ik heb ook nog een eeuwig evangelie, en dat is Openbaring 14, ook in hetzelfde hoofdstuk. En ik zag een andere engel, ik zal het nog een keer lezen in vers 6, die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. Dus op dat moment zijn de predikers, die zijn weg, maar de prediking gaat door. En dat is apart. Welke prediking? Dat is de prediking waardoor Job tot geloof kwam. De prediking van de schepping, van de natuur. Het eeuwige evangelie is het uitspansel verkondigd, het werk van zijn handen. Psalm 19. Het eeuwige evangelie. Ik heb één tot geloof zien komen door een heel klein plantje in een plantenbak. Een uitgebloeid plantje. Ik heb dat verhaal misschien 20 keer verteld. Maar op de dag dat hij bijna zou sterven, zag hij dat plantje hangen, staan in een plantenbak aan een balkon van een appartementje waar hij woonde. En vroeg zijn vrouw of dat eruit te trekken heeft hij gedaan. Heeft een loep gevraagd, ik kijk naar dat plantje. was nooit in een kerk geweest, had nooit iets van de Heer gehoord. Kijk naar dat plantje met de loem en ik krijg de schrik van zijn leven. En hij zegt tegen zijn vrouw, het is met de dood niet afgelopen. Want een uitgebloeide plant, september, oktober, viel als stof bijna in die aarde van dat kleine plantenbakje. Maar het kwam weer op. En in het gesprek heeft hij Jezus aangenomen. Dat die prachtige voorbeelden van mensen die uit de schepping, uit de natuur, de Heer Jezus hebben leren kennen. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat doet de Heer. Nog hoor. Ik zeg niet dat je naar de bomen in het bos moet gaan kijken om de Heer Jezus te leren kennen, om de Heer Jezus te ontmoeten. Dat kun je vandaag nog in de gemeente doen. Er zijn nog getuigen, gelukkig. Jij bent er nog. En jij mag vertellen van de Heer Jezus. En het is beter dat ze jou ontmoeten dan een boom die misschien uitgebloeid is. Het is zo bijzonder dat dat kan, nu nog. Maar dat is het eeuwig evangelie. Dat klinkt dan ook. Dus als alles verstomt, dan gaat God toch nog door. Dat is heel apart. De tijd is moeilijk. 3,5 jaar van grote nood. Ik mag dat zeggen omdat de Bijbel dat zegt. 42 maanden, 1260 dagen. Tijd, tijden en een halve tijd, allemaal dezelfde periode. 3,5 jaar. En die tijd is de tijd van de grote nood. Maar in die tijd, als de politiek tekeer gaat. En als de antichrist tekeer gaat, als er gescholden wordt, als er gedreigd wordt en als je vervolgd wordt omdat je het getal 666 niet accepteert, in die tijd komen er mensen tot bekering. En hoeveel zijn dat er? Zegt de Bijbel, een grote schare die niemand tellen kan. Oh ja. En wij nu maar verlangen dat er mensen tot geloof kwamen, maar dan komt er ineens een grote schare. En in 3,5 jaar, ja, in 3,5 jaar. En hoe komt het dan? Nou, door die 144.000 die op de een of andere manier hun getuigenis geven. Door Gods bijzondere openbaring in de schepping. Dat eeuwige evangelie, dat was er al voordat er mensen waren. Gods eigen schepping. Ja, ik hoop dat je het boek Job een keer leest. Misschien, we hebben straks vakantie, misschien gaat u ook weg of niet weg. Maar als u niet weggaat, heb je thuis gelegenheid. En als u wel gaat, heb je onderweg gelegenheid. U hebt altijd gelegenheid. Om onderweg het boek Job te lezen. Maar lees dan eens. Waardoor heeft Job dan de Heere leren kennen? Zoek maar eens. Heeft Job van Abraham gehoord of zo? Hij moet een tijdgenoot van Abraham zijn geweest. Nou, nee. Van wie dan? En als de Heere met Job in gesprek gaat, aan het eind van het boek vindt u dat heel nadrukkelijk, dan zegt de Heere God niet, je had naar Abraham moeten luisteren. Of je had in Vroom Zoom, Stationslaan 12 moeten zijn. Daar had je moeten zijn, Job, en dan had je het gehoord. Nee, dan zegt de Heere God, kun je wel een sneeuwbui maken, Job? Nou ja, dan ga je er maar naar staan als je dit soort vragen krijgt. En kun je je kindjes wel laten spelen met een krokodil, Job? En hoe zit het met jouw kennis van de sterren? Kun je dat regelen? Nou ja, de schepping dus. De schoonheid, de schittering van de schepping. En Job capituleert. Hand om mijn mond, heren. Niks meer. Sorry, heren. Ik had een grote mond, heren. Sorry. Maar ik zeg niks meer. Want u bent groot, u bent machtig, u bent bijzonder. Dat is het. Maar eeuwig evangelie. Dat gebeurt er. En dat gebeurt nog. Ook in de binnenlanden van. Ook toen er geen zendelingen in Afrika zijn geweest, bij de zwarte kindertjes, zoals wij dat vroeger hoorden op school. Hè? Er moest toch iemand naar de zwarte kindertjes. Maar ook als er geen zendeling is geweest, dan is daar een godsbesef ontstaan. Waardoor dan? Nou, door de schepping, door de natuur. Die hebben heel veel respect voor wat er in de natuur gebeurt. Maar in die tijd komen er mensen tot geloof. En die mensen worden hier genoemd in Openbaring 15 en die vormen dus samen dat bijzondere gezelschap waarover we vanavond nadenken. Die staan daar bij de glazen zee met vuur gemengd. En dat zijn de overwinnaars van het beest, dat heb ik geschetst, van het beest uit de aarde, het beest uit de zee. En de overwinnaars van zijn beeld, is dan een beeld opgericht en iedereen moet knielen voor dat beeld. Daniel bijvoorbeeld, tijd als voorbeeld. En de overwinnaars van zijn merkteken, dat is dus dat getal 666, rechterhand of voorhoofd, wat het dan ook mag zijn. En het getal van zijn naam, die stonden bij de glazen zee met de citers van God. Bij de glazen zee, dat zijn liederen van. God staat met, ligt daar met uw palen en poorten bij de glazen zee. En als ik het zo zeg, dan boor ik dat lied een beetje de grond in. Maar dat doe ik niet, want het is een mooi lied om te zingen. Maar het klopt niet helemaal. Want de glazen zee, lieve broeders en zusters, misschien wilt u dat gewoon een keer meenemen. En nog wel overwegen. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. Niet omdat u gelooft dat daartoe zegt. Dat moet je altijd, altijd vasthouden. Niet wij zeggen iets. De Heer Jezus, dat is de weg, de waarheid en het leven. Maar de glazen zee, dat is het wasvat. En dat zeg ik niet zomaar. Ik heb dat vanmiddag nog weer na zitten lezen voor mezelf in 1 Koningen, 2 Kronieken. Daar wordt het wasvat, weet je, vroeger in de tabernakeltijd, hè, was dat een altaar en dan kwam het wasvat. En het was een soort koperen bak, hoe groot weet nog niemand. Maar in de tijd van Salomo, als het om de tempel gaat, is er ook een altaar, aanmerkelijk groter dan ooit in de tabernakel. Maar er is ook een wasvat, maar dat wordt daar glazen zee, wordt de zee genoemd. Niet door mij, maar dat staat er al. En die zee met water, dat is ook de plaats waar de priesters stonden toen de opening van de tempel plaatsvond. Daar zongen ze. Volleerd in het gezang Gods, Levieten. Daar stonden 120 trompetisten, priesters trompetisten, te trompetteren om de grootheid van de Heer te bejubelen. Dat was daar. En die ruimte werd gebruikt ook voor offerdiensten, omdat het altaar te klein was vanwege de vele offers die toen gebracht werden. Maar dat is die ruimte die er is tussen het altaar en het huis van de Heere en het eigenlijke gebouw, dat wordt dus zo geduid. En als het hier gaat om mensen die iets als een glazen zee zien met vuur gemengd, dat betekent dus, dat is, kijk, het woord van God is, heeft twee aspecten. Het dringt door tot de verdeling van merg en gedachten en berg en ziel, gedachten en overleggingen. Het heeft een oordelend element in zich, maar het heeft ook een zegenend element in zich. Levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat is dat oordeelelement, zal ik maar zeggen. Dat element wat weg doet gaan, waardoor je heiliging wilt, waardoor je dat wat niet deugt weg wilt hebben, opruimen. Het is ook een element van, daar kan ik vrij zijn. De wassing des waters door het woord. De reiniging. Want het wegdoen van verkeerde elementen in mij is op hetzelfde moment reiniging en plus als het om de eeuwigheid gaat. Hier vindt u het. Daar staan ze. En wie zijn dat dan? Zijn dat de oudsten? Is dat de gemeente? Nee. Zijn dat die 144.000? Nee, ook niet. Wie dan wel? Dat is die grote schare die niemand tellen kan. Die komen uit die hele moeilijke tijd waarvan we zeggen, nou, er komt er geen mens meer tot bekering. Dat kan niet meer. Heel veel dus. Heel veel. En die staan daar te zingen. En die hebben ook allemaal een citer. En die citers die vindt u terug bij de 144.000. En die citers vindt u ook terug bij uzelf als u in Openbaring 5 uzelf ziet. Ook een citer. Het is alsof citer en zingen en eeuwigheid en glorie aan God bij elkaar horen. Dat geloof ik ook. Muziek hoort daarbij. En dat vind ik apart. Ik ben in een gezelschap geweest waar muziek er niet bij hoorde. Ik heb mijn tijden opgevoed, als ik het net geschetst heb, van thuis uit, met muziek grootgebracht. Ik kon me niet in denken dat het er niet bij hoorde. Tegenwoordig is dat anders. Gelukkig wel. Maar u gaat zelf muziceren. Daarom denk ik dat ik geen saxofoon ga spelen in de hemel. Dat denk ik niet. Als ik saxofoon speel, dan kan ik niet meer halleluja roepen, snap je wel? Dat is een blaasinstrument, dat is mooi. En bij een trompetist is dat net zo. Maar bij, u hebt een citer en u kunt bij een citer nog steeds zingen. daarom heb je een citer. U gaat en uw snaren gebruiken, dus misschien wel de snaren van uw bestaan, van uw ziel, en u gaat uw mond, dat wat u hebt, gebruiken om de Heer te prijzen, om hem groot te maken. Dat gaat u dan doen. En dan staan ze hier. Ze zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Dus ze hebben ook nog bekende liederen. We zouden zeggen, oh ja, die hebben wij ook in onze bundel. Of onze bundels, want er zijn zoveel muziekbundels vandaag. Soms weet je niet meer waar je het zoeken moet. Maar het lied van Mozes is natuurlijk Exodus 15, het eerste lied wat we hadden. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Maar ik dacht vanmiddag, ik wil het toch eens opschrijven. Dat heb ik gedaan, een heel klein spiekbriefje. Het lied van Mozes, daar vinden we eigenlijk drie bijzondere dingen in. A, en dat staat erboven, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Dus het paard, het instrument van de vijand en de vijand zelf. Dus wat hij gebruikt aan gereedschap, paard, dat zou je vandaag met tanks of met atoomwapens kunnen vergelijken misschien. Dus alle instrumenten, alle instrumentarium is dan weg. En dat is in die Schelfzee ten onder gegaan. Maar in vers 6 staat dat uw rechterhand, dus Exodus 15 vers 6, uw rechterhand, dat is de basis van onze verlossing. Dus niet wat de vijand deed, hoeveel wapens ze hadden, of hoe actief ze waren, of hoe inactief ze waren, waardoor je misschien, nou ja, een fluitje van een cent, die deden helemaal geen weerstand meer of zo. Dat kun je helemaal vergeten. De overwinning is het paard en zijn ruiter, dat is klaar. Maar het is uw rechterhand geweest. En als u dan bijvoorbeeld nu zegt, hoe u tot het begin bent gekomen, dan is het niet door iemand van ons, dan is het door Gods genade. Uit genade ben ik behouden, niet uit u. Ook niet door mij of door iets, maar dat is door Gods genade. Daarom is dat mijn lievelingslied geworden, uit genade ben ik behouden. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat is de Heer Jezus. Uit genade. Maar het is Gods rechterhand geweest. Die heeft dat gedaan. En vers 13 in Exodus 15, ik weet niet of je het opgezocht hebt, maar anders luister je maar na met de opname. Want u leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U hebt ze niet alleen gered, maar u wilt ze er ook uitleiden. U wilt ze ook eruit voeren, uit Egypte en door de woestijn, maar dat doet u. U hebt een route en u wilt in die route al de weg leiden bij mijn heiland. U wilt in die route ons eruit voeren, eruit leiden. En ten derde komt daarvoor in vers 17, u zult hen brengen op uw vaste woonplaats en in uw heiligdom dat u verkoren hebt op die berg. Het is een, laat de verdere uitleg los, maar u gaat ze niet alleen de woestijn in sturen. U gaat niet, je moet daar vandaan en nou ja, ik leid je wel een beetje en dan zie je wel waar je komt. Nou nee, we weten ook precies dat we daar zullen komen waar zijn woonplaats is. Dat heet in het Nieuwe Testament het huis van de Vader. Daar komt u. Of de hemel, waar de troon is. Waar de Heer Jezus is en waar het om hem gaat. En als ze hier straks zeggen, het lied van Mozes gaan zingen, weet je wel, die hele schare die niemand tellen kan, dan hebben ze het daarover, dan hebben ze over deze verlossing, maar met het doel, met de bedoeling om je dan daar te laten komen waar de Heer wel is. Dus niet ergens vaag, maar heel precies, heel geduid in het huis van de Vader en daar waar zijn vaste woonplaats is, waar hij woont, waar hij is. En dan zingen ze daarbij het lied van het Lam. Het Lam van God is de Heer Jezus. Weet je, in het Oude Testament wordt wel gezegd dat dit gebeurt. Dus redding, verlossing, uittocht, doorzicht, route, daar, einddoel. Maar nu wordt heel precies gezegd dat het alleen maar is gebeurd door het Lam van God. Nu wordt gezegd door wie hij dat doet. En gedaan heeft. En dat is de Heer Jezus. Dat is uw heiland, dat is uw verlosser. En daarom wil ik zo graag dat de Heer Jezus geprezen wordt. Daarom wil ik ook graag over hem praten en het over hem hebben. Want als we het over onszelf hebben, dan ben je heel gauw uitgepraat. Tenminste, denk ik, want je goede daden zijn misschien op een heel klein kladje te wel te schrijven. Maar dan houdt het ook op. Beetje kattig, maar over hem raak je niet uitgedacht. Over hem raak je ook niet uitgepraat. Want hij is het. Het lied van het lam. U bent geslacht. En u hebt voor God gekocht. Uit alle talen en volk en natie. U hebt gekocht. En u hebt hen gemaakt tot koningen en tot priesters. Dan weet u ook nog wat u gaat doen straks. Hem prijzen. Met hem heersen. Met hem regeren. Super tijd. Dat komt. Zij zingen dus nu het laatste lied in de Bijbel. En ik denk dat dat de summarizing is. De compacte samenvatting is van wat ook wij gaan doen. We gaan zingen. We gaan hem zingen. Daarom staat boven de hele serie Ik wil zingen van mijn heiland. Begrijp je wel? Daarom staat het er. Songwall begonnen we mee vanavond. Zingen we hebben elke afloop nog gezongen. Maar dat is het. We willen van hem zingen. Zingen van hem. Zingen van hem die het werk volbracht heeft. Zingen van de Heer Jezus die zo ver ging dat hij zijn eigen leven liet om jou gelukkig te maken. En voor je zonden en voor je verkeerdheid te sterven. Het enige wat hij vraagt, geloof je dat? En dan komt het er niet op aan hoe je dat precies aankijkt. Of je dat in bepaalde kledij moet doen, of met bepaalde bijbelteksten, of een bepaalde vertaling, of een bepaald liedboekje. Het gaat over hem. En als je een lied tegenkomt uit een totaal nieuwe bundel voor je misschien, maar het gaat over de Heer Jezus. Amen. Zing maar mee. Zingen van de Heer Jezus. Hem prijzen. Want hij heeft het werk volbracht. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het voor ons in orde willen maken. En daar word je blij van. Je wordt niet blij van deze Bijbelstudies, omdat ik het toevallig heb gezegd, maar je wordt blij van hem. Dat is de bron van blijdschap. Hij is onze vreugde. Hij, de Heer Jezus. En hij die je harten wil gaan vullen en helemaal wil doortrekken, laat je ook jubelen, laat je zingen en komt er een verlangen om hem te prijzen. Daarom zegt de Bijbel dat hij dan ook troont op de lofzangen. Dat betekent dus, dit bedoelt de Heer Jezus. Dat is de basis, dat is zijn uitgangspunt. En dat mag vandaag. Daarom, dat laatste lied is een heel bijzonder lied. Het lied van Mozes. Redding, ja. Op weg gaan, ja. Bestemming, ja. Maar door wie dan? Het lied van het lam. Het is de Heer Jezus. Misschien mag ik het nog een keer schetsen. Ik heb het vaker genoemd hier, maar dat is precies dezelfde lijn. In Exodus 20 vindt u de wetgeving, de 10 woorden. En het volk is bang, staat op grote afstand, staat te sidderen en te beven. Dat klonk met enorm geweld van de hemel. De hele zaak was vol van de glorie. Zoals ook hier in dit stukje ook de glorie van God de tempel vulde, zo toen ook. En dan zegt de Heere God, en toch heb ik één plekje waar ik kan staan en zegenen, voor de zoveelste keer. Maar onthoud, en dat blijkt het altaar te zijn. Dus in die hectiek van spanning van de Heere, we komen om en tegen Mozes zeggen, nou praat u maar met de Heere God, dan blijven wij een beetje verschoond, dan kunnen wij een beetje in de luwte blijven. Maar, en dan zegt de Heere, ik heb één plek waar ik kan staan en kan zegenen. Dat is het altaar. Dat is nog in Exodus 20. En in Exodus 21 moet je echt een keer gaan zien. Dan gaat het ineens over een meneer die een slaaf heeft. En die slaaf mag weggaan. Die zegt, maar ik ga niet als een vrij man weg. Ik wil niet weggaan. Ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief. Ik wil niet als een vrij man weg. Hij wordt bij de deurpost gebracht. Zijn oor wordt doorboord. Jesaja, u hebt mij geopende oren gegeven. Psalm 40. Dan zegt de Heer, door wie hij die zegen brengt, daar al. Dus hij heeft, dit is de wet, de Heer heeft één plek waar hij kan staan en zegenen. Hij noemt die plek, benoemt het ook, maar zegt ook door wie hij dat gaat doen. Door zijn knecht. Dat is hier ook. Er is een uittocht, er is een doortocht, er is zelfs een intocht. Maar hij zegt ook door wie hij dat allemaal doet. En dat is het lam dat geslacht is. En daarom mag u blij zijn dat u liederen als op het Godslam rust mijn zielen hebt gezongen. Of halleluja, lof zij het lam die onze zonden op zich nam. Van Isaac da Costa, ik noem het altijd omdat het een Jood is die tot bekering is gekomen. Die dat prachtige lied gemaakt heeft. Dat is zo prachtig. Er is een hele duidelijke zegenroute, maar ook door wie die zegen allemaal tot stand komt. En dat is de Heer Jezus. Als je daarmee de zomer ingaat, heb je een goede zomer. En probeer maar te herinneren elke dag een klein stukje hiervan. Amen. Vader, dank u wel voor dit prachtige stuk uit de Bijbel. Voor uw geweldige genade, voor uw bijzondere werking, de werking van uw Heilige Geest om ons dit aan het hart te brengen en om ons dat ook in onze harten te laten opnemen, zodat we daar stabiel van worden en niet voor gaan omvallen of omrollen, dat we niet onderuit gehaald kunnen worden door wie en wat dan ook. We willen u danken voor uw woord. We danken u voor die drie groepen die in het laatste Bijbelboek toch uw eer en uw glorie en de glorie van de Heer Jezus zullen gaan bezingen. Dat is de gemeente, dat is Israël en dat zijn die grote schare die niemand tellen kan. We danken u dat u ons alle drie eventjes voorbij liet gaan en misschien mogen we er even naar kijken. Maar eigenlijk komt het erop neer dat de drie dingen, de drie lijnen zijn die we eigenlijk misschien al kenden. Maar ze komen hier terug. We danken u daarvoor. We prijzen u en vragen uw zegen over dit wat we samen overdachten. Amen.